zo. Waar is de rest? Niet te geloven, zeg. Hier een sneeuwballen gooien. We hebben geen afkondigingen, die zijn we kwijt. Ja, kan ook gebeuren. Goed, broeders en zusters, vanmiddag, zondag 20. En via zondag 20 komen we bij de geest, het thema. Heb jij echt de geest ontvangen? De geest gekregen en toch weer vergeten hoe? Dat kan, blijkbaar. Daarover gaan we lezen straks uit Galaten 3. Na votum en groet zingen we uit gezang 106, de versen 2, 3 en 4. Over Vader, Zoon en Geest. Laten we de dienst samen beginnen in de naam van de Heer. Onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade voor u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. In de hemel, we danken u dat u de heerschappij over alles en iedereen hebt. En in uw heerschappij hebt u bepaald dat het vandaag weer zondag zou worden. We danken u dat u ons stilzet, dat we onze dagelijkse routine mogen onderbreken, dat u ons hier bij elkaar brengt om te luisteren, te zingen, ons geloof te belijden, onze gaven te geven. En dat allemaal om ons te richten op uzelf. En u bent dat waard. U bent werkelijk de enige die alles in uw handen houdt. En wij hebben dat nodig om dat te geloven. En ook te geloven dat u dat doet om Christus wil. Nergens andersom. Omdat hij zijn leven heeft gegeven voor ons mensen, ook hier en nu en vandaag. En we danken u dat het evangelie van Jezus Christus beslissend mag worden in ons leven. We zeggen worden, want we zijn er zomaar weer bij vandaan. Dat weet u, dat moeten wij zelf steeds weer ontdekken. En als we daarnaast zitten, soms ook maar een beetje, dan komen we er zo ontzettend naast te zitten. Want dan komen we bij onszelf terecht. En dan gaat het fout. We danken u dat u uw Heilige Geest toezegt aan ieder die het evangelie van Jezus Christus gelooft. En over uw geest willen we het vanmiddag hebben. En we bidden u, vervul ons met hem. Zodat we ook vrijuit kunnen luisteren, het echt bij ons binnen kunnen laten komen. En door uw geest overtuigd raken van uw eigen evangelie. Want dat is bevrijdend. Dat geeft ruimte. Dat geeft ons toekomst. Dat geeft hoop. Heere, wees zo bij ons. Dat bidden we u. In Christus naam. Amen. We gaan lezen over de Heilige Geest. Uit Galaten 3. Galaten 3, vers 1 tot en met vers 14. En daar wordt Paulus wel even heel scherp. Maar er staat dan ook veel op het spel. Hij schrijft dan namelijk: Galaten, u hebt uw verstand verloren. Wie heeft u in zijn ban gekregen? Ik heb u Jezus Christus toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekendgemaakt. Ik wil maar één ding van u weten. Hebt u de geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te geloven? Bent u werkelijk zo dwaas weer op uw eigen kracht te vertrouwen en niet langer op de geest? Is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niks geweest? Dat kan toch niet? Geeft God u de geest en goddelijke krachten omdat u de wet naleeft? Of geeft hij ze omdat u naar hem luistert en op hem vertrouwt? Van Abraham wordt gezegd, hij vertrouwde op God. En dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. U ziet dus dat zij die geloven kinderen van Abraham zijn. Nu heeft de schrift voorzien dat God ook andere volken door geloof zou aannemen. En daarom aan Abraham verkondigd, in jou zullen alle volken gezegend worden. En dus wordt iedereen die gelooft, samen met Abraham de gelovige gezegend. Maar iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt. En dat niemand door de wet voor God rechtvaardig wordt, is volkomen duidelijk. Want er staat ook geschreven, de rechtvaardige zal leven door geloof. De wet daarentegen is niet gegrond op geloof, want er staat, wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven. Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek, door voor ons te worden vervloekt. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt. Zo zouden door hem alle volken delen in de zegen van Abraham. En zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de geest ontvangen. Tot zover de lezing. Uit Gods woord. We lezen nu wat de catechismus daarvan heeft samengevat in zondag 20. Zondag 20. Wat gelooft u van de Heilige Geest? Ten eerste dat hij samen met de Vader en de Zoon echt en eeuwig God is. Ten tweede dat hij ook mij gegeven is om mij door waar geloof aan Christus en al zijn weldaren deel te geven, mij te troosten en eeuwig bij mij te blijven. Laten we nu zingen gezang 103 over de geest, de versen 2, 4, 8 en 9. Beleiden we ons geloof vanmiddag met een gedeelte uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 4, artikel 12 en 13. Oh, ik ken een Bijbeltoren. Man, gaan we weer. Ik heb hem hier wel staan. Zijn de kinderen uit groep 3 en 4 in de kerk? Zijn die er? Ja, die mogen nu naar de kinderbijbelklas. Liedje nog? Wil je het liedje nog doen? Nou, vooruit. Heb je op geoefend? Oké. Het lied gaan we eerst zingen, het kinderlied. Thank you. Jongens en meisjes, sorry, jullie mogen nu gaan. Het scheelt 5 minuten. Goed. Nog een keer, na de preek. Direct na de preek, geloofsbelijdenis is artikel 12 en 13 uit hoofdstuk 3 en 4 van de Dordtse leerregels. Dat gaat over de wedergeboorte. Door de kracht van de geest. En daarna zingen we dan uit het liedboek, lied 477, vers 1. Lied 477, eerste vers, nadat we ons geloof hebben beleden en dat weer direct na de preek. Broeders en zusters, hij is ook aan mij gegeven. Ja, dat beweert de catechismus. Maar hoe weet je dat? Dat de Heilige Geest ook aan jou gegeven is. Waaraan kun je dat weten? Trouwens, er is een tijd geweest dat je de Heilige Geest niet kreeg. Voor Pinksteren. In het Oude Testament zie je de Heilige Geest soms tevoorschijn komen. Met name als iemand toegerust werd voor een bepaalde taak. Je leest bijvoorbeeld bij David dat de Heilige Geest hem aangreep nadat hij gezalfd was om koning te worden. En tegelijk lees je dat de Heilige Geest week van Saul. Je leest ook over de Heilige Geest bij de bouwers van de ark en bij profeten. Maar pas na Pinkster wordt het breder. En op de grens tussen beiden staat Jezus Christus. En dat moet u vasthouden, want dat is een heel belangrijk punt. Er is verbinding tussen Jezus Christus aanvaarden en de geest. Ik kan het ook andersom zeggen. Waar de geest niet is, daar loop je vast in je eigen georganiseerde houvast. Dan heb je de geest niet, dan heb je namelijk Christus niet. Daarover vanmiddag. Johannes de Doper die had Jezus Christus aangewezen. En hij zei, hij, Jezus, zal mensen dopen met geest. En na zijn opstanding presenteerde Jezus zichzelf aan zijn leerlingen met goddelijke macht als hij zegt, ontvang de Heilige Geest. En Petrus bevestigt dat op de Pinksterdag. Bij zijn vader, zegt Petrus dan, heeft Jezus de beschikking gekregen over de geest. En zondag 20 zegt dan, dat hij ook aan mij gegeven is om mij door waar geloof aan Christus en al zijn weldaren deel te geven. De geest van Jezus werkt altijd gelijk op met het evangelie van Jezus. Heb je Jezus Christus niet ontvangen, dan heb je de geest ook niet ontvangen. Des te meer is natuurlijk belangrijk die vraag, heb je echt de Heilige Geest gekregen? Is de geest aan jou gegeven? Of durf je dat niet zo direct te zeggen? Weet je het misschien niet? Of ben je het soms vergeten? Want, het klinkt gek, maar dat kan ook. Je kunt hem kwijtraken. Doordat je het evangelie van Jezus kwijtraakt. Het overkwam de christenen in de Galatische kerken. En Galatië, dat was ergens midden Turkije. En door zijn brief moet Paulus hen eraan herinneren. Eigenlijk roept hij hen vrij hardhandig tot de werkelijkheid terug. Mensen, wat is er met jullie aan de hand? Ben je het vergeten? Ben je vergeten hoe je de geest kreeg? Van die confrontatie tussen Paulus en de christenen in Galatië wil ik in 4 punten wat zeggen. We kunnen ervan leren. En het gaat me om de volgende 4 punten uit Galaten 3. Eerst is hoe ze de geest kregen. Tweede, dat ze zijn betoverd. En het derde, hoe de betovering doorbroken wordt. En het laatste, dat ze wakker worden met de erfenis van de geest. Dus in de eerste plaats, hoe ze de geest kregen. Alleen dit zou ik van jullie willen weten, zo hoor je Paulus in deze brief met de christenen praten. Alleen dit, ja, hij wil natuurlijk veel meer met ze bespreken. Maar dit ene moet nu beslissend zijn voor het vervolg. En het is ook precies de kern van alles. En Paulus die gaat als het ware met de mensen in gesprek. Jullie hebben de geest ontvangen, toch? Dat stelt Paulus eigenlijk niet eens ter discussie. Het gaat hem om de vraag hoe. En dan noemt hij 2 mogelijkheden. Heb je de geest gekregen door er hard voor te werken en door streng de wet van God na te leven? Of heb je de geest ontvangen doordat je geloof hechtte aan de prediking? En in de manier van vragen voel je al wel dat Paulus zegt dat alleen het tweede echt kan. Dat de boodschap van Jezus is overgebracht en dat de mensen in Jezus Christus gingen geloven. De beslissende gebeurtenis is dus het ontvangen van het evangelie van Christus. Daar gaat het om. En dat is nou toch ook net het punt van de hele Bijbel. Ontvangen. Kun je dat? Wil je dat? Of hou je liever de touwtjes zelf in handen? En dan moet je maar eens goed kijken naar Jezus Christus zelf. Gegeven. Door God. Als redder. God zei tegen niemand van ons, red jezelf. Doe je best. Misschien komt het dan goed. En dat is 66 boeken dik. De boodschap van de Bijbel. Maar hebben we dat scherp? Is dit herkenbaar voor ons? De meesten hier zijn, net als ik zelf, met de Bijbel groot geworden. We hebben daarbij kennis van God opgedaan, maar het grote punt is dat door die Bijbel heen Christus zelf ons heeft geroepen en zichzelf geeft. En jij moet niet anders meer dan willen ontvangen. Open, eerlijk, met lege handen, anders kun je niet eens ontvangen. En blijf je hard op ploeteren om toch weer zelf, nou ja. En ontvangen heeft te maken met genade. En heeft te maken met vertrouwen. En met kunnen loslaten. Ik moest hierbij denken aan een tekst uit Hosea 6 vers 6, makkelijk te onthouden. Daar staat het zo precies en zo mooi. Daar zegt God, liefde wil ik. Geen offers. Met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer. Meer waard dan zelf iets willen inbrengen. En daar zit ook het punt met Jezus en de Geest. Maar hiermee zijn we er nog niet, want zover waren ze in Galatië ook. En toch zijn ze met elkaar betoverd. Tenminste, dat is volgens Paulus duidelijk het geval. Hij probeert ze uit hun betovering wakker te maken. Uit een ban los te krijgen. Hoe zit dat? Dan moet je weten dat de gemeenten in Galatië voor een belangrijk deel uit christenen bestaan, christenen met een Joodse achtergrond. Ze zijn met de wet van Mozes groot geworden. En ze vinden het heerlijk om Jezus Christus te kennen. Maar geloof in Jezus Christus, dat kan toch niet zonder invulling van de heilige voorschriften. Dus moet je toch vulling geven aan al die verplichtingen van besnijdenis, van heilige feestdagen en alle andere voorgeschreven handelingen en gedragingen. En de andere christenen in die gemeente, die hadden wel geen Joodse achtergrond, maar toch kenden ook zij van hun godsdienstig thuis ook een diep respect voor heilige gewoonten, voor de normen en waarden van de religieuze tradities. Dat gaf hou vast. En zo gaat dat nog steeds. Kijk maar naar religies die gebouwd zijn op mensenideeën. En ik ben ervan overtuigd dat ze dat allemaal zijn, behalve het christelijk geloof. In al die religies gaat het namelijk om jouw prestaties. Dat is niet ontvangen. Wat God je wil geven, maar zelf bepalen wat en hoe. Dat geeft houvast namelijk. Tenminste, zo voelt dat. Want het is houvast aan jezelf. Dat wel. Maar dat willen mensen ook altijd weer. Ontvangen is zo griezelig. Dan ben je zo afhankelijk van een ander. Ook al is die ander een god. Dan moet je het stuur loslaten. En accepteren dat er een god is die stuurt. Maar dat is wel 66 boeken dik de boodschap van de Bijbel. God stuurt. Nou en of. Hij stuurde zijn eigen zoon. Juist omdat hij ons niet wilde overlaten aan onszelf. Dat zou nooit echte redding gebracht hebben. Jezus Christus ontvangen, dat is jezelf los kunnen laten. En dan ontvang je ook de Geest. Anders niet. Heb jij de Geest ontvangen? Dat hangt ervan af of je echt Jezus Christus hebt ontvangen. Best een spannende vraag dus. Want het kan christenen zomaar overkomen. Christenen die met de geest zijn begonnen. En ze raakten in de ban van. Ze raakten betoverd. Dat kan ons ook gebeuren. Paulus die snijdt het hier toe op verplichtingen. De heilige feestdagen en alle andere voorgeschreven gebruiken en gewoonten. Middelen die tot doel in zichzelf werden. Maar het ging in de Bijbel nooit om de wet. Het ging om de wet als leidraad naar Christus toe. Maar het was de wet om de wet zelf geworden. Een middel dat tot een doel in zichzelf is geworden. Komt het ons een beetje bekend voor, of niet? Want laten we even eerlijk kijken naar onszelf. De gereformeerde kerken hebben een behoorlijke systeemdwang ontwikkeld. We worden zo langzamerhand vastgezet in regels en afspraken. We zijn soms meer synodaal dan we denken. En dat is vooral jammer, als we het dan hebben over de laatste synode, is het vooral jammer op het punt van bijvoorbeeld kerkelijke eenheid en liturgie. Je hebt het mededelingblad al gelezen daarover. Rondom de kerkenraad gaat hierover. Wat is het punt? Niet of we regels en afspraken hebben, maar of die regels en afspraken niet verworden zijn tot doelen in zichzelf. En als dat gaat verhinderen dat we zicht krijgen op wat God doet en geeft, bijvoorbeeld hier in deze stad en om ons heen en in ons midden, nou, dan is er iets goeds mis. Want dan ontvangen we niet meer, dan zijn we niet meer open en ontvankelijk, maar dan timmeren we dicht en dan zoeken we veiligheid bij onszelf. We denken daarmee onszelf en ons gedrag onder controle te hebben. En doet zich ongecontroleerd gedrag voor, dan moet dat snel gecorrigeerd worden. Veranderingen bijvoorbeeld moeten worden bedwongen door strakke discipline. We vertrouwen daarbij op de werking van de afspraken en de regels. Gehoorzaamheid is af te dwingen. Zeker, nou en of. Maar geloof is dat ook af te dwingen. En Jezus Christus, denk je dat die af te dwingen is? En in hokjes en vakjes gezet kan worden? Dat is best een lastig punt hoor. Als dat de enige manier van kerk zijn is die je kent. En voor de iets ouderen onder ons is dat zo. Ikzelf ben ook niet anders groot gekomen. Er wordt vandaag de dag nog wel eens gesproken over een identiteitscrisis in de gereformeerde kerken. Mooi denk ik dan. Het zal tijd worden. Want als onze identiteit in iets anders ligt dan in het evangelie van Christus, dan is het een schijnidentiteit. Die we zelf hebben bedacht en die ons vervolgens is gaan vastbinden en is gaan knechten. Ik denk wel eens, zou God in deze tijd onze kerken niet geweldig door elkaar heen schudden. Omdat we op dingen zijn gaan bouwen die middelen kunnen zijn. Kan prima. Maar nooit doelen in zichzelf mogen worden. Maar het wel geworden zijn. In het Nederlands Dagblad van gisteren stond een heel verhaal, hè, over al die G-organisaties. Als ik dat lees, dan denk ik van, God is aan het werk. En zou het niet zo kunnen zijn dat God zegt van, al die G-organisaties die doelen in zichzelf geworden zijn, zijn een rietstaf die je hand doorboort. Weg ermee. Ik schud jullie door elkaar. Je moet weer terug naar het evangelie zelf. Dat is heel belangrijk. Want als je Jezus Christus niet ontvangt, dan is er ook geen Heilige Geest. Dan gaan we in onze eigen geest verder. Nou, dank u beleefd. Dan wil ik ogenblikkelijk stoppen. Zondag 20. Dat de Geest ook aan mij gegeven is om mij door waar geloof aan Christus en al zijn weldaden deel te geven. Paulus moet hier tegen de kerken zeggen: jullie zijn bij Christus vandaan geraakt. Jullie hebben je laten betoveren. Van de gemeente hebben jullie een strenge kostschool gemaakt. En de schooldirectie is niet de Geest, maar de wet. Ja, de wet op de verkeerde manier. Zit niet in de wet. Zit hoe je ermee omgaat. In plaats van middel om bij Christus uit te komen, is de wet tot een doel in zichzelf geworden. Jullie eigen ik hebben jullie toevertrouwd aan die schoolleiding. Waardoor je uit te leveren aan jezelf, want dat gebeurt dan. Je levert je uit aan jezelf, je eigen binding, je eigen band. Daardoor maken jullie jezelf in feite diep ongelukkig. Waarom? Waarom? Paulus die schrijft het erbij in vers 3. Dan moet je namelijk wel op je eigen kracht vertrouwen. Maar, ja, als we dat doen, dan voelen we ook wel dat we voor ons eigen besef ook altijd onvolmaakt blijven. En we pakken onszelf weer aan. En we voelen ons weer schuldig. En we pakken onszelf weer aan. Maar we vinden geen bevrijding. En geen echte vrede. Zo werkt het toch? Zo werkt betovering. Zo werkt het als je in de ban van leeft en denkt. En wat is er dan nodig? Dat is het derde. Wat is er dan nodig? De betovering die kan worden doorbroken. Dat kan. Ik wil maar één ding van u weten. Alleen dit, mens. Er is toch maar één evangelie. En dat gaat toch over Jezus die gekruisigd is. Uitgevloekt tot de dood. Zien jullie dat kruis nog wel? Jezus kruis toont Gods vervloeking van alle ingespannen godsdienstigheid. Want ieder die zich ook maar aan één deeltje bezondigt, die zich niet volmaakt toont, die staat schuldig aan alles en is vervloekt. Ik geef het je te doen. En dan is dit toch werkelijk het evangelie. Jezus heeft zich door de vloek laten treffen. Hij heeft zich voor ons laten wegvloeken. En daardoor heeft hij ons vrijgekocht. En dat evangelie is aan jullie en het is aan jou overgebracht. Je was erbij, je bent erbij. Vanmiddag ben je erbij. Je gelooft dat toch? Je wilde toch geloven? Dan ben je vrij, beste broeder. Je bent vrij, lieve zus. Je gelooft in Jezus Christus. Je hebt niks, maar je mag alles ontvangen. En dat betekent vooral ook dit. Je hoeft dus ook niet meer ongelukkig te zijn met jezelf. Ongelukkig, omdat je nog niet hebt gehaald wat je van jezelf toch zou moeten kunnen. Misschien bedek je dat gevoel wel met een vorm van nederigheid. Maar door jouw nederigheid heen schijnt de sfeer door van de strenge kostschool. Daar leeft niet de Geest. Want daar leeft Jezus Christus niet. Paulus wijst het vanuit de Bijbel aan, via de geschiedenis van Abraham. En het is echt 66 boeken dik, al maar dezelfde boodschap. Leef van de Geest. Van wat God geeft. En de hele rest is eigen werk. Nou, daarmee red je het niet en nooit. Persoonlijk niet en in de gemeente niet en als kerken samen ook niet. Door Jezus Christus raak je onttoverd. En dat ga je hieraan merken dat de ban wordt verbroken. Je mag wakker worden met de Heilige Geest. Dus wie ben je nu en wat ga je vandaag doen? Wie ben ik? Ik ben een eigen kind van Abraham geworden. Echte afstammeling. En dat zonder examen te hebben hoeven doen op die strenge Joodse school of die strenge gereformeerde school. Ik heb wat gekregen. Namelijk kind van Abraham zijn. Geloven. En geloven is ontvangen. En nu heb ik recht op Abrahams erfenis. En dat is niet meer recht op een of ander stukje grond. Een lapje grond aan de Middellandse Zee ben je mal. Laat dat maar zitten. Want straks krijg ik heel de aarde als erfenis. Een geweldig saldo heb ik uitstaan. Voor de eeuwigheid genoeg. En die rechten mogen mijn kinderen ook erven. Want ook voor hen is de belofte van de Geest. Ook zo'n punt. God zij dank word ik niet overvraagd met de onmogelijke opdracht om mijn kinderen van binnen te veranderen door een of andere strakke opvoeding. Over jouw huis mag elke dag de zon van de genade opgaan. Je mag jezelf en je kinderen leggen in Gods handen. Of je moet het allemaal zelf willen doen. Wat doen we bij dopen? Bidden. Bidden. Vragen. Vragen aan God om te mogen ontvangen. Nou, en wat gaat die mens doen? Denk je die vandaag wakker is geworden met de wetenschap dat hij gisteren de lotto gewonnen heeft? Wat denk je dat hij gaat doen? Nou, zijn oude programma laat hij voor wat het is. Hij denkt, vandaag wil ik eens bedenken wat ik met mijn miljoen ga doen. Natuurlijk. Nou, jij mag wakker worden met de hemelse erfenis van de Heilige Geest. Wie Jezus ontvangt, ontvangt ook de Geest. En daar ga je vandaag om te beginnen van genieten. Je laat je door de Geest leiden. De Geest heeft een prachtig dagprogramma voor je uitgezet. Leven naar de wil van God. Maar zonder angst. Zonder vloek. Zonder stress van het heilig moeten. Echt? Ja, echt. Maar dat kan ik helemaal niet. Nee, natuurlijk niet. Je oude huid ben je niet zomaar kwijt. Maar met je verlangen naar een leven door de Geest kun je wel bij de Geest terecht. Begin de dag dus maar met het aan Hem te vragen. Dat is echt je klein maken. Dat is zo bevrijdend. Heer, maar dat ontdek je dan ook. Heer, zo heerlijk leven. Met alleen maar Jezus Christus als mijn Heer. Ja, dat kan ik nog niet. Dat lukt me zo vaak niet. Ik wil toch zo vaak weer doen en onder controle houden en mijn eigen veiligheid bakken. Maar laat uw Geest het me anders leren. Naar het evangelie van ontvangen. Ontvangen van wat u deed en doet. De Geest komt op je gebed. Dat is dus gelijk al je eerste oefening. Je eerste geestelijke oefening. En vervolgens mag je voor de rest van de dag ook je oefeningen gaan doen. De Geest heeft een heel oefenboek. Dat is de Bijbel. En dat is een oefenboek in vertrouwen. God vertelt niet voor niks zoveel over zichzelf in de Bijbel. Hoe hij het met mensen gedaan heeft. Dat is om jouw vertrouwen te leren. Oefenen in goedheid. In liefde, in geduld, in vriendelijkheid, in zelfbeheersing, in zachtmoedigheid. Als je al die dingen zo op een rij zet, dat is de vrucht van de Geest, schrijft Paulus in Galaten 5. Dan zul je zien dat je allemaal kunt ophangen aan loslaten. Losladen, laat het nou maar over. Draai je om, kijk mij aan, zegt God. Laat het los, laat het gaan. Dat leer je uit je omgang met de Bijbel. Dan mag je veel in lezen en daarmee van alles gaan uitproberen met wat God je laat zien en geeft. Daar leer je echt geluk van. Dat is echt waar. Christelijk geluk. En dat is geluk wat je krijgt. Dat kan je niet maken, maar je krijgt het. Je hoeft je handen er maar voor op te houden. En God geeft. Heb je Jezus Christus zo ontvangen, dan heb je ook zijn geest gekregen. Amen. Laten we gaan staan voor de belijdenis van ons geloof. In de Dordtse leerregels wordt verteld hoe ingrijpend dat werk van de geest is. En hoe je als mens ook onmachtig bent om dat zelf tot stand te brengen. Maar God geeft het. Dit is de wedergeboorte. De vernieuwing. Nieuwe schepping. Opwekking uit de dood. En levend maken. Die God zonder ons in ons tot stand brengt. En waarover in de schrift zo indrukwekkend gesproken wordt. God brengt deze wedergeboorte niet tot stand door alleen te laten prediken of een appel op ons te doen. Zij geschiedt niet op zo'n manier dat de mens, wanneer God voor zijn deel het werk voltooid heeft, dat die mens nog steeds bij machten is, al dan niet wedergeboren en bekeerd te worden. Nee, het is een volstrekt bovennatuurlijke, zeer krachtige en tegelijk ook zeer liefdevolle, wonderbare, verborgen en onuitsprekelijke werking. Deze is naar het getuigenis van de schrift, die ingegeven is door dezelfde God als die dit bewerkt, God de Heilige Geest namelijk, niet minder krachtig dan zijn werk bij de schepping of de opwekking van doden. Daardoor worden allen bij wie God op deze bewonderenswaardige wijze in het hart werkt, volstrekt zeker en met kracht wedergeboren en gaan ze metterdaad geloven. En wanneer de wil vernieuwd is, wordt hij niet alleen door God geleid en bewogen, maar door God in beweging gebracht, werkt hij ook zelf. Daarom wordt terecht gezegd dat de mens zelf gelooft en zich bekeert door de genade die hij ontvangen heeft. Hoe dit in zijn werk gaat, kunnen de gelovigen in dit leven niet volledig begrijpen. Intussen vinden ze rust... Niet in de ban van, niet in de klem van, maar intussen vinden ze rust in de wetenschap en ervaring. Dat ze door deze genade van God van harte geloven en hun verlosser liefhebben. Laten we met elkaar zingen uit liedboek 477 vers 1. laten we samen danken en bidden. Als wij ontvangen al ons verlangen, trouwe Vader in de hemel, machtige God, we danken u hartelijk dat u zo naar ons toekomt in uw genade. Zo overvloedig, meer dan we in ons leven aankunnen. Want uw liefde is altijd groter dan onze zonde. Uw genade altijd groter dan onze schuld. En u wilt, hebt u gezegd in uw woord, door uw Heilige Geest, die uw diepten kent, de diepte van het welbehagen, de diepte van het evangelie van Jezus Christus, door die geest wilt u wonen in ons hart, om ons bekend te maken met alles wat er in u leeft. Vader, dan zijn we voorlopig nog niet uitgeluisterd en uitgekeken. Want u brengt een heel nieuw leven over ons heen. Met Christus opgestaan, hebben we gezongen. Nou, dan gaat er een heleboel ondersteboven in ons eigen leven. Als we met hem opstaan. En het evangelie van Jezus Christus werkelijk heerschappij laten hebben in ons leven. Dan komt er een leven dat in alles met u verbonden mag zijn. Heel ons hart, heel onze ziel, al onze krachten, heel ons verstand ook. U verandert alles. En we danken u hartelijk als we mogen merken dat u eraan begonnen bent. Want wat u begint, dat zult u vast en zeker ook voltooien. En nou bidden we u van harte, Heer, geef ons geloof. Geef ons geloof om deze dingen vast te houden, om te zetten in ons leven van elke dag, waarin we van alles tegenkomen. Maar u aan het begin van elke dag tegen ons zegt, loslaten, keer je om en kijk mij aan. Geef ons geloof om inderdaad in ons denken te beginnen bij u. U die volop aan het werk brengt om tot stand te brengen alles wat Jezus Christus heeft verdiend. Vader in de hemel, geef ons de vrijmoedigheid om zo christen te zijn uit één stuk. Gewoon te laten zien wie u voor ons bent, hoe u centraal staat in ons leven, in ons handelen. Ook in ons zaken doen en in ons studeren. Heere, leer het ons met de bedoeling dat we in dienst van uw geest elkaar en ook anderen mogen bereiken. En dan danken we u, Heere, want dat laat u ons ook zien. Dat u het kwaad in deze wereld nog aan banden legt. Dat we nog zoveel goeds ontvangen. In heel deze wereld. Ook in de en via de levens van ongelovigen. Daar danken we u voor. Terwijl tegelijkertijd en eens te meer ons gebed naar hen uitgaat. Naar hen die we tegenkomen in onze eigen buurt. Op ons werk, op school, bij onze studie. In dagelijks leven, gewoon met boodschappen doen. In onze klantenkring, hoe dan ook, Heer, we komen ze tegen. Allemaal mensen, eigenhandig door u geformeerd. En ze weten het niet of ze willen het niet weten. Of ze lopen met een karikatuur van u rond. We pleiten op uw duidelijke belofte. Dat uw geest de wereld zal overtuigen naar uw welbehagen, op uw tijd, wanneer u wilt en bij wie u wilt. Vader, zegen uw kerk, dat u de samenbindende kracht voor ons mag zijn en mag worden. Want we zitten er zomaar naast, ook wij. Dat niet de gewoontevorming, niet het geëikte patroon ons beheersen, hoe belangrijk die dingen ook kunnen zijn. Geef dat we inhoudelijk deze sterke band mogen ervaren en mogen voelen dat dat onderwerp van gesprek mag zijn. Dat we samen uw rijkdom mogen terugvinden in onze levens. Dankzij Christus en door uw geest. Geef dat we elkaar op die manier ook echt tot steun mogen zijn, tot sterkte mogen zijn. Ontferm u, Heer. En wilt u de ogen open doen bij iedereen, dat duidelijk wordt hoe heftig het ook mag gaan. Dat duidelijk wordt om wie het gaat. Tot eindeloze steun van allen die op u hopen. En tot bekering van hen die dat tot nu toe niet wisten. We bidden u ook dat het werk van uw geest ruimschoots tot troost mag zijn in alle gebroken situaties. Lichamelijk, mentaal. Geef dat we zo heel duidelijk de nabijheid mogen zien van Jezus Christus die ons kocht. Die zijn leven gaf voor ons. Opdat wij klaar zouden mogen zijn met ontvangen. Dank u voor uw evangelie. In ons leven. Amen. We geven onze liefdegaven nu in de collecten. Voor de diaconie, dat is de eerste collecte. En de tweede is bestemd voor de kerstfeestviering met de kinderen. Dat is voor de boekjes, denk ik. Die de kinderen krijgen. Onze slotzang vanmorgen, vanmiddag, Psalm 139, vers 1, 2 en 3. Heer, u kent mij aan alle kanten. Waar zou ik ook ooit uw geest ontgaan? Vertel mij maar eens welke God er is die je zo kent, door en door, en dan je laat leven van de geef tot in eeuwigheid. Psalm 139, 1, 2 en 3. Van God de Vader en de eenheid met de Heilige Geest, zij met u allen.